Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul. Na Superman, Spider-Man, Captain America, The Hulk en Iron Man is er op 29 februari 2024 een nieuwe superheld opgestaan. Dames en heren, wij van Kein Gelul presenteren u André Linger. Ja, dat was een aftrap, een hele korte van Kein Gelul. En die ga ik maken met mijn twee grote vrienden, Robbe Does.
Ja, ja.
En Jopie.
Hey.
Jopie, is het weer tijd voor een liedje?
Ja, ik twijfel nog. Misschien dat ik tijdens het item een liedje inzet, maar deze wedstrijd was niet liedjeswaardig.
Nou, de laatste keer dat we een finale haalden, hè, dat was Tirana. Toen was je de horlepiep aan het dansen met die microfoon. Het was niet te geloven.
Nou, toen was ik aan het vluchten voor Marseillaise. Dus verwar je me toch met iemand anders, vrees ik.
Nou, maar jongens, ja, ik wilde eigenlijk mijn eerste vraag wilde ik stellen. En ik vraag hem maar aan jou, Rob. Maar was dit er één met een schaamrood op de kaken?
Ja, een beetje wel, hè. Ja, ik ben super opgelucht, maar dat zullen we allemaal wel hebben. Maar ik heb tot een minuutje of 60 wel gedacht, hey, NEC Groningen, dat wordt de finale dit jaar. Ja, nee, het was een beetje schaamrood, ja. Beetje wel, ja.
Maar toch, we gaan straks die wedstrijd natuurlijk helemaal behandelen. Dat lijkt me logisch met zo'n halve finale. Er staat een halve finale op het programma. Het verschil in benadering met de wedstrijd die we vorig jaar in de halve finale hadden, hè? Feyenoord-Ajax toen, dat was wel compleet anders, hè? Denk ik. Ik weet niet, Johan, was dat bij jou ook zo, qua benadering vooraf?
Nou, je ging er zo extreem ontspannen heen. Ik zat op de tribune. Ik had het met mijn kompanen op de tribune, had ik erover. Ja, joh, lekker. Even relaxen, voetbalwedstrijdje. Nul spanning voelen, leuk, joh. En er was echt geen enkel scenario in mijn hoofd dat dit fout zou kunnen gaan. En dan zie je die eerste helft benamen, want... En dan zie je gewoon dat Groningen een heel duidelijk plan had, die veel gretiger leek te zijn en echt ervoor ging. En toen dacht je, fuck, het zal toch niet echt? Het zal toch niet zo zijn dat we in de halve finale stranden tegen een eerste divisionist? Want we hebben gelachen om Ajax tegen Hercules, maar dit is dan zou van dezelfde proporties zijn. Maar gelukkig, was daar dan de tweede helft? Daar komen we vast straks uitgebreid over te praten, maar het was wel even schrikken, ja.
Ja, nou ja, goed. Laten we die wedstrijd eens helemaal door gaan nemen. En misschien moeten we vlak voor de wedstrijd gaan beginnen. Want ik wil eigenlijk een dik compliment uitdelen aan het sfeerteam van Feyenoord.
Zo,
ik zat voor de televisie en ik heb echt verschrikkelijk genoten van die sfeeractie. Wat een, echt prachtig. Blauwe vlaggetjes zag ik, gouden vlaggetjes, allemaal verschillende kleuren. En in één keer kwam er een soort doek van een piratenschip. En daar kwam nog een ander doek doorheen gevaren. Dat was een containerschip die het piratenschip van Vitesse, voor mij nou, van Groningen, moet ik zeggen, even plat walste. Ja. Ja, ik vond dat wel mooi. En het mooiste was nog dat er in het uitvak van FC Groningen was er ook nog zoiets in dat thema. Hè? Een soort piraat met zo'n soort verrekijker er doorheen. Dus het was allemaal een beetje hetzelfde thema. Hadden ze leuk gedaan. En toen dacht ik al, met zo'n sfeeractie, het eerste half uur van Feyenoord op het veld, dat was eigenlijk een beetje die sfeeractie onwaardig, vond ik. Maar ja, ben ik weer te negatief, jongens? Of heb ik nu recht van spreken? Jopie, kijk jou
ik
even
vind
aan.
Nee, veel te negatief.
Ja, dat is ongekend. Je mag niet zeggen, nee, die sfeeractie was waanzinnig. In tegenstelling tot de keuze van de DJ. Want het wordt per week wordt de taffersherrie erger.
Ja, maar even serieus. Ik was dit keer niet in het stadion. Dus ik heb ook, zoals Wes, lekker op bankje gekeken. Maar ik heb er wel wat van meegekregen. Maar Bootsy Paul, die had volgens mij gewoon het idee dat hij in een of andere kelder stond.
Ja, dit was Legioenzaal Outdoor was nu in de Kuip gevestigd.
Ja, maar ik denk zelfs dat de DJ's en de mensen in Legioenzaal Outdoor denken van... Nou.
Mag wel een onsje minder.
Ja, mag een tijdje minder. Nee, maar die gast die had het idee dat hij op zo'n, weet je wel, in coronatijd, dat je toch in, bij viaducten en in bossen al die illegale feesten. Ik denk dat Bootsie Paul dacht dat hij daar voor uitgenodigd was.
Ik denk dat Bootsie Paul afgelopen dinsdag voor de televisie heeft gezeten en de halve finale tussen Cambuur
met,
en
met die, met die vlammenwerpers gezien. En zo, ja.
Dat was echt verschrikkelijk.
Ik vind ook, maar dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Ik vind volgend jaar moeten we gewoon, weet je, dit moet gewoon een beetje door-evolueren. Volgend jaar vinden we Bootsie Paul normaal. Iedere wedstrijd, maakt niet uit welke. En het jaar daarna krijgen we gewoon als sfeerteam, krijgen we allemaal een Kalashnikov in de hand. En dan gaan we in de lucht schieten. Weet je wel? Gewoon lachen. Ja, ik vind het een mooie ontwikkeling.
In. Ja, zin in. Ja.
Oh. Nou, goed. Hebben we Bootsie Paul ook weer eens even op de snijplank gelegd. Ik heb overigens... Ja, nee, misschien moeten we dat later een keertje doen. Want die man die krijgt bakken kritiek over zich heen. Maar die over kritiek gesproken, jongens. Want ik zei het net al. En we proberen natuurlijk die wedstrijd eigenlijk niet te bespreken. Zeker die eerste helft niet. Want dat was, denk ik, ik ben me kapot geschrokken. Zeg ik maar eventjes zelf. Van, nou, vooral ook, moeten we een compliment misschien uitdelen aan de tegenstander. Hoe goed FC Groningen was in de Kuip.
Ja, dat is onbegrijpelijk. Ik heb het een paar keer in de podcast ook gezegd. Ik heb ze een paar weken geleden gezien tegen Dordrecht. Toen was Dordrecht heer en meester op eigen veld. En ik dacht, nou, dit FC Groningen, dat gaat er 5, 6, 7-0. Is een kans dat het geslacht wordt, want zo slecht vond ik ze. Nou, zie je wel wat je natuurlijk ook voor krachten krijgt op het moment dat je in de halve finale van de beker staat. En je hebt eigenlijk niks te verliezen. Dat is natuurlijk altijd wel lekker vanuit die positie. Maar ze voetbalden gewoon goed. En je ziet dat er best wel wat voetbal in die ploeg zit. Er zat een plan achter met lange ballen, met snelheid voorin, felheid. Dus echt een heel dik compliment richting FC Groningen. Hebben dat hartstikke goed gedaan. En ik had ze graag in de finale gezien, maar dan in de plaats van een NEC of zo. maar niet ten koste van ons. Maar nee, ze speelden gewoon hartstikke goed. Had gewoon niks dan lof.
Ja, was nog een waarschuwingsschot, hè, van Duarte. Ja, op de paal. Ja. Nou, dat was niet de eerste keer dat ze eruit kwamen. Want ik geloof dat binnen een minuut eigenlijk vanaf het fluitsignaal had Feyenoord al een keertje was voor de keeper gekomen. En ook FC Groningen, dat beloofde al wat. Ja. Maar daarna kreeg Groningen echt de overhand. Hè. Duarte vond ik echt de eerste helft de man van de wedstrijd. Won onze duels eigenlijk vrij simpel. Dan denk ik wel, joh, zo'n jongen, ja, had je niet iets hoger moeten gaan voetballen? Misschien dat hij zichzelf ook in de spiegel mag aankijken, want zeker na zo'n wedstrijd.
Ik heb het gevoel dat Duarte altijd tegen ons wel echt goed speelt. Want ik weet hem ook nog volgens mij in uitwedstrijd vorig jaar, dat hij daar ook heer en meester op het middenveld was.
Is een Rotterdammer, dus misschien zit het diep, hè, dat hij ooit niet is gescout en dat hij naar PSV moest. Hè. Daar heeft hij natuurlijk in de jeugd gezeten. Dus het is een jongen die zeker wel op aardig niveau heeft gespeeld, ook bij Sparta nog. Hè. Dus
ja.
Nou ja, goed. Maar ja, je hebt gelijk. Het is ongelooflijk dat hij dan weer zo goed is. En schiet die bal wel met heel veel geluk binnen.
Ja,
Belen kon er echt niks aan doen.
Hij was achteraf las ik dat Belen, ik heb het interview niet gezien, maar ik las dat Belen zelf kritisch was, dat hij toch iets meer met zijn benen dichter tegen elkaar had moeten staan. Maar ja, dat is ja, maar goed, dat tekent de speler Belen,
nou,
dat hij dat,
ja,
dat nee, teken. Dat je kritisch bent op je eigen spel, dat is natuurlijk altijd goed. Hè, nee, in plaats van het doorlopiep loopt. Maar.
Alleen de herhaling werd hem laten zien, werd ook wel erg gevoed om even te zeggen dat hij fout zat.
Oh, oké.
Terwijl dat viel natuurlijk wel mee. Ja, het was een beetje ongelukkig.
Nee, het is geen fout, natuurlijk niet.
Weet je, waar ik me echt een beetje meer zorgen om maakte, de eerste helft met name, eigenlijk de tweede helft vond ik niet heel veel beter, was ons middenveld, joh.
Ja.
Holy shit. Energieloos vooral.
Ja, ik zei op een gegeven moment, het is een beetje futloos. Je hebt het idee dat ze misschien de afgelopen maanden, want Feyenoord heeft een loodzwaar programma gehad, en laten we daar niet aan voorbij gaan, met toppers tegen FC Twente, AZ, tegen PSV, nou, zet trouwens twee keer. Twee keer tegen AS Roma. Ja, dat zijn echt loodzware wedstrijden. We zitten nog maar in februari. Dus ik denk dat die ploeg gewoon letterlijk als een soort handdoek uitgevrongen is op dit moment. En ja, voor mij, Johan, ik zei het tegen jou vlak voor de uitzending. Het lijkt een beetje erop alsof het team toe is aan een interlandperiode waarin ze even kunnen bijkomen.
Ja, het probleem is dan wel dat ze allemaal weer uitwaaieren naar al de nationale elftallen. Dus dat. Nee, ik denk dat. Dat het vooral goed is dat na deze wedstrijd tegen PSV, die we straks ook uitgebreid gaan voorbeschouwen, dat het midweekse programma voor de rest van het seizoen voorbij is. We spelen helaas niet meer in Europa. De finale is op een zaterdag, of zondag, sorry. Dus ik denk dat vooral heel erg goed is. Want je ziet zo'n Wiever, die hebben natuurlijk de laatste weken bij ongeveer elke wedstrijd is die wel 3 of 4 keer neergegaan met een lichte blessure of met een tik of met een klap. Ik denk bij hem en bijvoorbeeld ook bij Timber, het lijkt al een beetje alsof ze op de laatste tenen lopen. En dat is begrijpelijk, maar ja, ook wel weer zorgwekkend Maar daardoor wel begrijpelijker dat FC Groningen, die natuurlijk niet een heel seizoen midweekse wedstrijden speelt, dat die natuurlijk energie voor 10 hebben. Ja, die weten gewoon van, tegen Feyenoord is diep gegaan vorige week tegen Roma. Die heeft ook het moeite gehad met Almere City. Dus het is te begrijpen. Ja. Maar ik denk dat heel Feyenoord snakt naar het programma vanaf maandag, zeg maar.
Ik wil... Je hebt ook in het draaiboek een prachtige vraag weer staan. Wie dan een beetje... Ja, Johan, ik moet je echt de complimenten geven.
Ja, ongelooflijk.
Maar wie dan toch een beetje tegenvielen? En ja, ik vind het altijd... Dat is wel grappig, want die vraag staat er eigenlijk altijd in. Maar die behandelen we bijna niet. Omdat we toch... Nou ja, we zijn niet zo negatief de afgelopen tijd. Ook al is het minder. Ook al is het niet meer het sprankelende spel van wat we misschien in september of oktober hebben gezien. Maar ik had het nu toch wel... Een paar die ik heb opgeschreven. En,
Noem er eens één. Begin eens meteen.
Ik wil eigenlijk beginnen met Lopez.
Ja.
Ik vind het onbegrijpelijk. Rob, ik was bij jou toen we die klassieker keken.
Ik wilde net zeggen. Jaar. Ja.
Toen viel hij natuurlijk in voor Hartman. En toen was hij zo verschrikkelijk goed. En toen dacht je nog van ja, eigenlijk heeft hij de pech dat Hartman voor hem zit. Want dat is ook een goede speler. Hij heeft een paar kansen gehad dit jaar. Hij heeft er geen enkele heeft hij gegrepen. En ik denk dat hij nu heeft laten zien dat hij geen speelminuut meer verdient. Ik vond het verschrikkelijk om naar te kijken. Echt verschrikkelijk.
Ja, het zou mij oprecht inderdaad niet verbazen dat dit de laatste minuten van Lopez bij Feyenoord waren. Want dat je wat minder goed speelt en dat je niet zo goed bent als Hartman, dat ik denk dat we het allemaal wel voor lief nemen.
Tuurlijk.
Maar het is ook de lichaamshouding. Het is ook de soort van ongeïnteresseerdheid die wel een beetje uitstraalt. Het lijkt het allemaal wel prima te vinden. En daarom ook heel erg begrijpelijk dat hij in de rust gewisseld werd. En dat je daardoor inderdaad iedereen op een andere plek zet. Want Geertruida ging natuurlijk van rechtsback naar centraal. Hansco ging van centraal naar linksback. Dus het was een logische wissel. Maar dat heeft ook wel te maken met dat Lopez zo extreem ongeïnteresseerd speelde.
Ongeïnteresseerd. En dan heeft hij op ongeveer het rustsignaal... Heeft hij me een tackle in huis? Ja. Dat je denkt, dat is... Kijk, die scheidsrechter vorige week, die had daar een kaart voor getrokken.
Ja, 100%.
En nou is Lopez waarschijnlijk geen speler die op scherp stond of zo, weet je wel. Dus dat had allemaal niet uitgemaakt. Ja, ik vond het helemaal niks. Maar ja, goed, zo waren er helaas wel een paar meer. Zeker die eerste helft. Maar als ik dan... Ik weet niet of er voor jullie ook nog iemand is tegenvallen. Misschien zeker. Dat we daar maar eens mee moeten beginnen. Dat we daarna lekker positief gaan worden.
Zullen we naar onze spits gaan vandaag?
Ja, het is dat jij hem noemt, Rob. Want anders had ik je ook wel graag willen noemen. Ueda.
Ja, ik dacht de eerste paar minuten niet. Maar de eerste 10 minuten dacht ik nog... ik probeer een beetje het positieve in te zien van zo'n gast. Hij had één keer een redelijke loopactie... Eén keer een goede aanname en één keer in de tweede helft was dat. En legde hij hem goed neer, zeg maar, in een lopende aanval. Maar verder... ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik over moet zeggen. Maar ik denk wel... misschien moet je even... Dit is een heel pijnlijk verlies, want het heeft heel veel geld gekost. Maar ik zie het niet gebeuren, weet je. We waren heel blij in augustus dat hij kwam. Kijk eens, we kunnen gewoon een tweede spits halen voor 9 miljoen. En die eventueel Jiménez op kan volgen. En ik zie hem nu. Ik denk, je kan weer dit bedrag uitgegeven en dan hopen dat het wel echt een goede spits is. Want ik zie het eerlijk gezegd helemaal niet.
Is die wel een spits?
Ja, ik denk
nee, dat... Want elke keer, want ik zie hem in de warming-up, zie ik hem alle ballen, alle hoeken en standen raak rammen.
Ja.
En elke keer in de wedstrijd, elke keer als hij in schietpositie komt, dan is het een rolletje.
Ja, ook dat.
In plaats van dat hij hem gewoon goed, scherp, netjes afwerkt. Dus of het lijkt wel alsof hij voor het eerst in de spits staat.
Ja.
En denkt van, oh shit, ik sta voor het doel. Zoals een centrale verdediger ineens soms in paniek raakt als hij 1-op-1 op de keeper komt. Maar het zijn niet dat hij kansen verneukt. Maar in het spel brengt hij ook weinig. Ja. Maar 2 of 3 keer dat hij voor zijn man blijft en dat hij de bal doorverlengt.
Denken jullie dat het iets mentaals is of dat hij gewoon echt de kwaliteiten niet heeft? Want dat heb je wel meer natuurlijk ook Slot horen zeggen. Hè? Misschien hikt hij een beetje tegen die goal aan. Zou dat gewoon kunnen zijn dat het een soort opstapeling is, net zoals bij Jiménez nu, weet je wel. Je scoort in 12 wedstrijden geloof ik 1 keer. Ja, Ueda, die heeft sinds september niet meer gescoord en die scoort vorige week en die wordt afgekeurd, weet je wel. Ik bedoel, die zit zo in het...
Mag ik hier iets... Kijk, wij hebben vorig jaar hebben we die documentaire allemaal gekeken van Danilo en Paixão. En toen zag je ook dat die chemie die we die twee buiten het veld hadden, wat natuurlijk logisch is, want ze komen uit hetzelfde land.
Ja.
Dat geniaal was. Nou, we hebben het ook wel gezien dat Paixão toch een minder seizoen heeft dan met name die tweede competitieheld vorig jaar. Je ziet ook Lopez en Giménez, die hebben ook niet het beste voetbal. Ik zag toevallig een tweetje volgens mij van Robert Roodsand. Die zei, je moet nooit één Japan halen, je moet er altijd twee halen.
Hij kan het weten.
Hij is de Japan-expert. Ja, nee, maar ik denk dat we wel onderschatten dat en daar praat ik niet mee goed, hè, want je geeft veel geld uit. En dan mag je echt wel iets meer dan één doelpuntje uit bij Utrecht, de 5-1 volgens mij. Ook, je moet niet te veel daarvan maken, maar op het moment dat je ook al die foto's of al die filmpjes altijd van die trainingskampen en van die trainingspartijtjes en al ziet. Hij zat altijd een beetje geïsoleerd. Hij zat altijd in zijn eentje. Ik denk altijd, oh jongen, wat sneu. Is er dan niemand die even een arm om me heen doet? En dat doet Ali Reza dan nog wel eens.
Ja, maar die is er ook niet bij.
Die was ook weer eens geblesseerd. Ja. Dus ik denk oprecht dat die gozer een beetje met zijn ziel onder zijn arm loopt. En dan helpt het niet dat elke keer als je staat, dat het hem niet is. Ik bedoel, Japan al scoren wel, maar niet in het shirt van Feyenoord blijkbaar.
Ja, nou ja, genoeg negativiteit, jongens. We zetten een dikke streep onder de negativiteit, want we zijn wel door, hè? Ik bedoel, we staan in die finale, Johan. Misschien een liedje?
nu is het toch wel...
La, 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 la. Naar de finale.
Ja, jij vroeg Wesley, aan het begin vroeg jij of ik een schaamrood op mijn kaak had. Maar ik begin dat nu een beetje te krijgen, eerlijk gezegd.
Ja, het was ook ingetogen. Het was niet hardop, het was niet op volle borst. Het was een ingetogen liedje.
We maken wel vorderingen en dat is goed om te horen. Nee, maar zonder gein, er is ook echt wel wat om positief over te zijn.
Zo, mag ik iemand noemen?
Nou, kom maar.
Minté. Ik heb in tijden, dat meen ik oprecht, niet zo genoten van een vleugelspeler van Feyenoord. Hij bleef maar gaan. Ik had het wel een beetje voorspeld, dus het is ook natuurlijk een beetje gelijk halen, leuk van mij. Die Meta, die linksback van ze, die heeft alleen maar de hakken gezien van Minté. Die werd aan alle kanten voorbij gehold, binnendoor, buitenom. overzicht, hè, meestal is het een blind paard dat je denkt, ach gast, had deze maar gepaast of had deze geschoten. Tuurlijk, zijn afwerking had nog ietsjes beter gekund. Bijvoorbeeld met name bij die intikker dacht hij echt op zijn dode gemakje, ik schiet hem in. Nou, dan moet hij ook wel raak zijn. Maar ik vond Minté echt zo waanzinnig. En dan zie je gewoon met zo'n vleugelspeler die zoveel in huis heeft, ja, maak je elke verdediging gek. Dus ik vond
ik
het
zie
echt
ook
niet.
Rob zit ook weg te zwijmelen hier en te glimlachen om wat je allemaal zegt. Ik ook, want ik ben het met je eens.
Echt?
Ik vond hem ook echt goed. Ik was echt blij met hem. Ik zat met mijn vriendin op de bank en ik zeg tegen haar, dit is wat je graag wil zien van een buitenspeler. En natuurlijk zou het dan nog lekkerder zijn als hij inderdaad ook nog eens een goaltje maakt. Wat hij overigens tegen Almere City natuurlijk gewoon deed. Dus ik bedoel, het is niet dat hij nooit scoort. Maar er mag wel iets meer rendement uit zijn acties komen. Maar ja, ik vind het knap dat hij soms überhaupt al op zijn benen blijft staan.
Ja, dat is ongelooflijk.
Want hij had op een gegeven moment een actie. In de eerste helft had hij er één, maar in de tweede helft ook één. Dat hij de hele tijd van die kleine tikjes krijgt. En dan toch nog er langskomen. Ja, en dan nog gevaar stichten. Ik vind het heel knap.
Nee.
En die begint er steeds lekker in te
komen. Hij was ook wel echt wel goed. En dit was...
Waanzinnig.
Waanzinnig.
Ja, je bedoelt... Je moet het wel even goed zeggen. Je verwarde wel goed met waanzinnig vergat.
Nou, dan besluiten we hier dat we een nieuwe bijnaam voor hem hebben. De Gambiaanse Pelé.
Ja.
Hartstikke goed.
Ja, precies. Nee, maar hij was... het blijft inderdaad af en toe, denk ik, heb ik het idee van, ja, hij weet zelf ook niet hoe dit afloopt. En volgens mij is dat ook letterlijk zo, want hij begint ergens aan en hij weet niet wat het einddoel is en hoe die daar gaat komen. Maar hij komt er wel vaak, ja, is toch... En hij is super vaak, dat vind ik wel oprecht, hij is wel altijd wel speelbaar.
Ja.
Op een of andere manier doet hij dat wel heel goed.
Ja, nou jongens, ik wil eigenlijk ook wel iemand zeggen die ik heel positief vond vandaag. Hij zat weer op de bank en ik denk dat Arne Slot met zijn wissels de hele boel heeft omgedraaid. Want eigenlijk hebben alle wissels... Ja, Milambo was wel heel erg kort op het einde, maar alle wissels hebben een impact gemaakt.
Ja.
Of het nou Nieuwkoop is, die inviel. Die viel lekker positief in. Die ging er continu overheen. Ik vond Ivan Nušec geweldig invallen.
Ja, zeker.
Ik vond, ja, en Rob, ik ga hem aan jou geven.
Hoor. Oh, ik was echt bang van, ga je hem nu echt afpakken?
Nee, ik ga hem aan jou geven, dus jij mag hem zo doen. Maar ik denk dat we gewoon logisch moeten doen, de 1-1. Was natuurlijk, ja, dat was dan niet van een van de wissels. Maar de beste man van Feyenoord al sinds de zomer. De enige die altijd een dikke voldoende haalt. David Hansko. Ja, sorry jongens, maar ja, als we petjes af gaan doen, dan ook maar even een petje af voor onze Slowaken.
Ja, ja, hij loert al een tijd weer op die goal en hij maakte hem nu. En gewoon ook als linksback, hè. Alsof het niks is. En natuurlijk, dat speelt hij ook bij Slowakije natuurlijk bijna altijd. Maar hij wordt er neergezet. En hoe hij dan ook weer op die positie toch weer zijn ding doet. En die zo belangrijke goal maakt. Het is echt zo'n waanzinnige speler. Ik denk een van de beste verdedigers die ik de afgelopen 20 jaar heb gezien bij Feyenoord. Oprecht.
Ja, nou dat ben ik het roerend mee eens.
Ik denk dat dit de beste speler is sinds dat hij het Feyenoord shirt draagt, hoor. Ik weet nog de eerste wedstrijd, ik weet niet meer eens meer tegen wie dat was. Maar toen speelde linksback, weet ik nog wel.
Ja, tegen Emmen.
Emmen was dat, ja.
Ja. Ja. En toen dacht ik al, what the fuck hebben wij gekocht?
Ja.
En
van goed, hè? Bedoel
ja,
je
van
dan,
goed. Ja. Ja, precies, positief. Ja.
En dan ben je altijd bang dat het een one-hit wonder is. Dat het één zo'n wedstrijd is en daarna niks meer is. Nou,
en
ja.
Eigenlijk, ik denk, nou ja, hoeveel potjes hadden gespeeld hebben inmiddels? Ik weet het niet uit mijn hoofd, heel veel.
Ja, want hij is ook nooit geblesseerd.
Ik denk dat je misschien 3-4 wedstrijden kan bedenken als je echt heel erg terug gaat graven waarvan je dacht, nou, dan was die ietsje minder.
Ja.
Maar dat is dit niveau, zeg maar, zo constant goed. Dat is echt... Uisner zat dat een beetje, weet je wel, dat je ook hem niet meer noemde omdat het gewoon normaal was dat hij altijd goed was. Hansko vind ik eigenlijk nog verrassender wat dat betreft.
Die zijn we toch ook gewoon kwijt.
Ja, er wordt wel eens gezegd 30 miljoen, er wordt wel eens ver 40 miljoen. Ik denk het enige prijtje wat is 30 keer 40 miljoen. Op zo'n manier.
Ja, 1,2 miljard.
Ja, ze hoeven niet te komen.
Oh, rotte.
Ja. Nee, oprecht.
Ik kan wel hoofdrekenen, hoor.
Ja, dat was netjes. Dat was netjes. Nou ja, goed. Maar goed, ja, als je dan toch de show aan het stelen bent... Ga dan maar gelijk naar de held van de wedstrijd toe, hè. Want ik heb een aftrapje erover, Rob. Maar deze heb ik voor jou bewaard, hoor.
Ja, Linger.
Ja. Oh, dat is het enige wat eruit komt.
Ja, het enige wat je hoeft te zeggen.
Gewoon sprakeloos. Ja. Nee, maar ik moest wel bij zijn goal... Ja, ik vind het geweldig. Ik geef hem altijd een 10. Omdat hij gewoon... Ja, het is mijn beer, eerlijk gezegd. En nu...
Ja, mijn masterbeer.
Masterbeer is het gewoon.
Ja.
Het is een enorme... Ja. Nee, maar nu moest ik wel bij zijn goal meteen denken aan... Nou, hoe zou Ueda dit zien? Want na 2 minuten zoveel was zijn vervanging, die scoorde gelijk.
Ja, en dat is krankzinnig, hè? Ja. Want ik heb het hier even voor me. Tegen Heerenveen, dat was zijn debuut. 40 seconden. Tegen Vitesse, nou, een paar weken geleden. 2 minuten 40 na zijn invalbeurt gescoord. En nu naar 2 minuten 47. Ja... Schiet mij maar lek. Dat is toch krankzinnig.
Maar jij zegt, hoe moet Ueda zich voelen? Maar dit is toch precies... Ik zeg net, ik twijfel of Ueda een spits is. Omdat die echt de gretigheid voor die goal mis je. En je ziet bij Linger hoe gretig die naar die bal aanvalt. Want ja, Ivanovic doet het daar fantastisch. Weet je, die geeft hem goed met zijn linkerbeen. In plaats van dat hij terugkapt naar rechts. Wat vaak links buiten doen met een rechterbeen. Maar hij geeft het perfect voor. Maar Linger, hoe die bal aanvalt.
Ja.
Ja, dat zou je iets meer van Ueda willen zien. Want dat zijn... Het zijn geen makkelijke goals, maar ja, je hoeft ze te raken en je hebt een grote kans dat hij erin vliegt.
Maar het spel verandert ook gewoon een beetje als Linger erin komt, voor mijn gevoel.
Ja.
En zeker als hij dan nu spits mag spelen, wat hij ook volgens mij eerder wel gedaan heeft. Ja, dan hij is natuurlijk geen typische spits die altijd in de 16 rond dribbelt en wandelt totdat hij een bal goed krijgt. Hij is gewoon altijd de spits die... Ja, hij is dus geen spits. Maar dat is best wel fijn nu. hij moet daar komen. En dan arriveert hij. En ja, zijn loopacties hebben we
zijn
vaak.
Energie. Och,
en zijn energie. Dat is gewoon echt heel goed. En het is niet...
Nou, ik heb... Bij Ueda heb je de hele tijd zitten kijken naar die duels, weet je wel. En dat hij dan het spel ook moest verlengen of zo. Of dat hij een bal überhaupt moest aannemen met een verdediger in zijn rug. En dat ging veel te vaak mis. En dan zie je Linger op een gegeven moment, nou, na zijn goal. Zijn eerste actie die hij daarna maakte, was dat hij... met een geweldige aanname de centrale verdediger in verlegenheid bracht en op het doel afliep. Er kwam helaas geen goal uit, maar dat was zo verschrikkelijk goed gedaan weer. Dat was echt een hele sterke invalbeurt.
Enige kanttekening die er wel bij gemaakt moet worden, en dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien, en dat zie je zeker tegen wat kleinere ploegen. Het idee van Arne Slot is ook lang een tegenstander je wil opleggen, en dan zie je ze vaak vanaf minuut 60 zie je ze toch een beetje door de hoeven zakken, en dan zie je vermoeidheid. En dat zag je er bijvoorbeeld ook bij die Bij die goal, die rechtsback, die Bakuna, die zat er de hele wedstrijd, zat hij best goed op onze linksbuiten. En daar zie je hem dat hij net wat te veel ruimte geeft. Ja, en dat is volgens mij ook een stukje vermoeidheid.
Nee, dat is natuurlijk zo. Kijk,
maar dan nog, Ueda speelt ook vaak in die minuten en dan maakt hij ze niet, voor de duidelijkheid.
Nee, precies.
Dus.
Maar natuurlijk is het lekker om dan erin te komen. We hadden dat toen met Danilo Jiménez en Dessers.
Ja, Lins en Dessers.
Lins en Dessers hebben dat gehad. Van de ene maakt de verdediging helemaal kapot, fysiek. En dan kan de volgende spits het af gaan maken. Ja, dat is op zich best wel lekker voor Linger om dan in te komen. En zeker met zijn energie. Maar ik vind ook, eerlijk gezegd, we hebben nu twee spitsen bij wie het even niet loopt zoals je zou willen. Waarvan ik denk, Jiménez, die gaat echt wel, daar ben ik van overtuigd, die gaat echt wel weer zijn goals maken. Maar ik vind dit best een goed plan B, eerlijk gezegd. Met Linger en niks. Ja, nou ja, dat komt wel ook omdat Ueda niet passeert. Maar ik vind het best, je krijgt wat ander voetbal erdoor. Dus ja, iets minder 1-op-1 wisselen. Ik vind het best wel aantrekkelijk, hoor.
Ik vind het bijna raar als je ook weer ziet dat hij nou nu voor de derde keer zo snel in zijn invalbeurt scoort, dat hij zo weinig kans heeft gehad. Dan, dat vind ik eigenlijk een tikkeltje vreemd, eerlijk gezegd. Want hij geeft wel wat het legioen graag wil. Hij is ook niet, natuurlijk, ik kan me nog één keer tegen PSV herinneren dat hij bijna omviel, maar hij laat wel leuke dingen zien.
Nee, maar dat is, kijk, Feyenoord supporters, en het is helemaal niet meer zo dat we alleen maar harde werkers willen zien. Maar het helpt wel dat je van de bank, want ik vind dat ook dat we het nog te weinig hebben gehad over Nieuwkoop. Want zijn invalbeurt vind ik ook echt wel indrukwekkend, hoor.
Ja,
week ziek geweest, hoe die er dan weer inkomt. En ook als je ziet hoeveel energie die we in die wedstrijd legt. En je merkt wel dat er wel iets verandert. Dat je toch ineens zo'n buitenspeler ineens ziet van, wow, wat heb ik nu aan mijn broek hangen? Want hij blijft maar gaan. Elk duel gaat hij erin met 200 km/u. En nou, dat soort impactmakers is wel fijn om die vanaf de bank te kunnen brengen. Want ik ben vandaag geïnterviewd door een Kroatische televisiestation.
Wat? Dus,
ja, dat is lang verhaal.
Ach, hij zag weer de kans schoon om op de televisie te komen, hoor.
Nou, het was op het niveau. Ik hoop niet dat deze beelden ooit uitlekken. Ik moest op een gegeven moment zelfs tekenen hoe ik Ivanovic eruit vond. Hij had zo'n whiteboard had hij mee en moest ik tekenen. Dus als dit geen slapstick... ik verwacht al steeds dat het een banaansplit was.
Was het voor kindertelevisie?
Ja, ik heb geen idee. Ja, maar goed, in ieder geval...
Oh, Joopie, wat goed. Daar heb ik zin in. Ik ben ooit nagesynchroniseerd voor de Oostenrijkse televisie.
Maar wat ik wou zeggen, ik heb nu wel die interview...
Ja, loop er maar overheen.
Ja. Hoe je het uitspreekt, het is Ivanovic. Dus Ivanovic. Ja, dus nou ja, goed. Dus dat in ieder geval, die vond ik ook echt goed invallen.
Ja, Sirouki ook goed. Ja, die vergeten we even te noemen, maar die geeft die bal op Ivanovic.
Ja, nou ja, oké.
Okay. Nee, Johan, nu...
Die bal is fantastisch.
Nu ga ik je eventjes tot de orde roepen, want jij bent Mr. Positivo. En ik vind, als we een kans mogen geven om Sirouki ook een keertje wel de credits te geven, is het hier, bij de winnende 2-1, dat hij zo'n geweldige bal in huis heeft. Dit is zijn kwaliteit. Ja. Dus voor alle supporters die luisteren, die niet weten wat de kwaliteit is van Sirouki, wat ik goed snap, want dat hebben we niet heel veel kunnen zien dit jaar. Dit is zijn kwaliteit. Ballen in de final third geven.
Ja.
En het was een geweldige bal en daar komt een goal uit. Dus credits ook naar Sirouki.
Lekker, lekker. Goed, de finale. Heerlijk. Gaat het vast later in deze podcast uitgebreid voorbeschouwen. Want ja, laat ik wel zeggen, ik heb wel zin in een finale. Is toch altijd weer leuk, zo'n Kuip weer half vol. Ik weet dat de VI het niet leuk vindt, want het had niet in de Kuip mogen spelen met een zuur artikel weer. Maar goed, ze moeten ook een stukje schrijven daar. Maar de ploeg die helaas geen kans meer heeft op de finale.
Dat is Ajax.
Ook.
Ook wil die daar niet heen.
Nee, ik dacht ik wou zeggen euforie, maar het is ook niet dat we euforisch zijn nu. We hebben gewoon de finale gehaald en dat moesten we doen. Maar we hadden ook zo graag zo dol enthousiast willen zijn over onze talenten, onze onder-19 ploeg in de Youth League. Maar helaas, woensdag was het zo ver dat zij Bayern München hebben kunnen verslaan. Wes?
Nee, nou ja, kijk, van tevoren, jullie hadden natuurlijk een schitterende voorbeschouwing afgelopen maandag. En de kansen waren er, hè, want Bayern stond er niet zo goed voor in de eigen competitie. En ook de poolfase, hè, eindigden ze achter Kopenhagen. Dus je dacht allemaal, nou, er is een kans.
Ja.
En ik dacht eigenlijk na 2 minuten, dacht ik, nou, het gaat hem worden. Ik moet ook echt credits geven aan Feyenoord One. Die hadden een Engelse speaker, ja. Hoe noem je dat? Een commentator ingehuurd.
Nou, die was gewoon van de UEFA, hè?
Nou ja, goed, dat weet ik ook wel. Maar ja. Ik ben in de credits mode. Ik wil iedereen credits geven. Nee, ook jou, Jopie, straks naar de uitzending. Ja. Maak je maar geen zorgen.
Oké.
Maar ik dacht, leuke Engelse commentator, die niet altijd alle namen goed zijn, maar dat maakt niet uit.
Dit is een beetje mooi, Groen.
In plaats van gewoon groen, weet je wel.
Plug. Nee, maar...
plug.
Ik zag heel veel complimenten over die commentator op X ook, van Feyenoord Supporters. Die zei, goh, kunnen we dit niet vaker doen? Maar dit is een beetje hoe ik FIFA speel. Ik vind Nederlandse commentaar op FIFA ook heel irritant. Terwijl waarschijnlijk vinden Britten die het Engelse commentaar doen, denken ze ook, ja, dat slaat ook nergens op. Maar dat
vond, nee, maar hij was goed voorbereid ook.
Hè? Nee, dat was hij zeker.
Over Varkenoord had hij dingetjes van, hè, maar, 2014 was Nederland zelf al met 11 jongens van Varkenoord, denk ik, goed ingelezen.
Ja, maar hij was dus geen commentaar aan het geven op die wedstrijd. Dan moet je maar eens opletten. Hij heeft 10 minuten kwartier alleen maar over welke wedstrijd Bayern in 2018 speelde en dat Musiala daar ook meedeed. En toen een keer over Varkenoord.
Ik ga het niet terugkijken als je het niet erg vindt, want de eerste helft... dit hebben we niet vaak. Maar Johan, jij hebt hem uitgezet na 45 minuten, want Feyenoord stond 3-0 achter. Ja. Werd van het kastje naar de muur getikt. En ik heb eigenlijk, voordat die wedstrijd begon... En jongens, jullie kunnen het terugzoeken in onze befaamde WhatsApp-groep. Heb ik al, dat is wel een grapje wat ik van mezelf, moet ik wel erbij zeggen. Maar ik heb al geschreven Van Persie, disaster class. Want ik vond het een hele rare opstelling. Ik vond het achterin, Giersthoven.
Ja, jij bent fan, hè? Jij bent echt fan. Ja.
Nee, maar goed, Giersthoven heeft geen minuut gemist in die hele campagne tot nu toe. En ja, speelt dan niet ten faveur van Kraaiveld om er meer voetbal in te krijgen. Nou, het was zo lek als een mandje achterin. Zo. Was echt een fout. En je staat 3-0 achter na 45 minuten. Nou, moet ik eerlijk zeggen, dan zal het in de rust gedonderd hebben. Of Van Persie heeft gewoon hele goede wissels gedaan. Want Giersthoven kwam erin. Rudisil kwam er ook bij. En dat waren echt hele goede wissels. En Feyenoord ging stormen. En dat was echt leuk. Dat was echt, nou, van die hele campagne moet ik eerlijk zeggen, de leukste 45 minuten die ik heb gezien. En ik vond het echt een waanzinnige campagne tot nu toe. Binnen 10 minuten een goaltje van rust op een bal van Groen. En ook Giersthoven. Ja hoor, daar is hij.
Ja, daar is hij weer.
Geweldige kopbal.
Goeie kopbal.
Ja. En dan heb je de pech, want er wordt een bal afgekeurd van Groen. Hij zou met de schouder... Ik dacht met de schouder, maar hij was met
ik snap
hem
wel. Maakt
niet Groen? Groen. Groen.
Oh, Groen. Groen, ja. Groen, inderdaad. En daarna nog...
Jammer.
Die speelde ook, als je het hebt over... Ja, spitsen met impact. Natuurlijk, het was misschien te kort dag, maar Groen. En ja, het is echt een ander niveau. Maar die laat wel vaak zien, ook in deze wedstrijd, was die wat mij betreft misschien wel de beste man met hoe die het aanvalsspel betrokken was. Ik vond hem echt heel goed. Echt heel goed.
Totaal met je eens.
En ik vond die
Plak,
sorry.
Ja.
Dat was natuurlijk desastreus, hè? Want ik denk dat veel Feyenoord
dit... Die kreeg na een minuut een gele kaart,
geloof ik. Ja, het was een beetje Hartman tegen Ajax vorig jaar. Weet je wel, zo. Ik denk, die moet je er nu afhalen, want die gaat anders schijnt met 10 man verder straks. Die herpakte zich ook wel aardig.
Ja, herpakte
zich goed.
Leefje van Dirk Kuyt, hè?
Ja, dat klopt, ja. En een van de gasten waar we, denk ik, 2-3 jaar geleden het meest van verwachten vanuit de jeugd, die Mike Klein... Natuurlijk een beetje vaak geblesseerd is, volgens mij. Maar dan vond ik de tweede helft ook wel weer dat ik dacht, oh ja, je kan best wel voetballen.
Die kan echt goed voetballen, ja. Als hij niet geblesseerd is, dat is een beetje het probleem bij hem, dat hij te vaak geblesseerd is. Maar goed, het is helemaal pech met Ayoub Ouargi, die ook echt lekker invult.
Nou, mag ik daar nog wat over zeggen, want ik heb het even opgezocht. Maar die kan dus ook nog in seizoen 2027-28 in actie komen.
Dat is wel leuk.
Die jongen is net 16 geworden. Die zou met dispensatie dus over, wat is het, 4 seizoenen nog in de Juve kunnen spelen.
Ja, ongekend. Goed, ja, maar die had ook pech met die bal op de paal op het laatste moment.
Wereldredding. Heel goed schot.
Het is door deze desastreuze eerste helft. En ik denk ook goed in de leercurve voor Van Persie. Hij wilde heel veel voetbal van achter. Hij wilde met 2 spelers die nooit centraal spelen. Met Kraaiveld als zeg maar inschuivende middenvelder. Het was te veel.
Ter verdediging, want ik had Feyenoord graag verder zien komen. Het had gekund. Maar je miste natuurlijk echt al 5 basisspelers eigenlijk voor dit team. Hè? Want Milamba mocht er dus vanwege regels niet bij zijn.
Reed.
Maar jongens, jongens als Reed en Sauer, daar snap ik heel weinig van. Als je ze toch al niet van plan bent om in te brengen, Arne Slot.
Ja, dat was dat. Hij zal de rekening. Kijk, Nieuwkoop was natuurlijk nog niet helemaal zeker of hij fit zou zijn. En je ziet nu ook, ja, op het moment dat Lopez zo'n desastreuze eerste helft speelt, dan is het wel lekker dat je iets op de bank heeft zitten. En Milambo, dat wisten wij niet afgelopen maandag, was slecht voorbereid. Die mocht niet meer meedoen, want die had al 3 keer meegedaan met het eerste in Europa. Dus die viel sowieso weg. Ja, en Slorry was geschorst, dus die mis je ook al. Zat overigens wel voor het eerst bij de selectie. Hartstikke leuk voor Slorry.
Ja, bij
Feyenoord. Grote Feyenoord, ja. Met grote Feyenoord, ja. Dus, ja.
Ze zijn allemaal in actie gekomen overigens, dat moeten we wel zeggen, afgelopen maandag tijdens een oefenwedstrijd. Ja. Tegen FC Dordrecht, die met 5-1 hebben gewonnen. Ja. Overigens weten we de doelpuntenmakers nog steeds niet.
Jij was daar een beetje verbaasd over, hè, Wes, volgens mij.
Nou ja, dat had met dit verhaal te maken. Maar goed, het is al een stuk logischer als je dus inderdaad... ik vind het ook logisch dat je zulke jongens er ook bij houdt. Zeker omdat Feyenoord heeft voor de rest geen verdedigers meer in te brengen, behalve Nieuwkoop. Dus je moet ook zo'n Reed erbij houden. Ik snap het wel.
Ik zou binnenkort Jan Plug overhevelen. Ja, dit is gewoon, die moet je ook bij het eerste halen. Jan Plug.
Nou ja, voor Lopez dan, dat kan best. Hey,
maar goed, ik moet wel complimenten in ieder geval aan Van Persie en co. voor een geweldige campagne. Ja, en volgend jaar gaan ze hem gewoon wel winnen.
Ja, het zou terecht zijn.
Zeker, zeker. Hey, mag ik een spelerspaspoortje doen met jullie?
Nou, graag.
This is the final boarding call for flight 1908. Please, have your passport ready.
Het spelerspaspoort.
Luister goed, jongens, want ik heb er weer eentje, hoor. Ik heb er weer even voor gaan zitten. Ik heb er echt een heerlijke. Ik debuteerde in het betaald voetbal bij Feyenoord, maar toch zou het niet fair zijn om mij een kind van de club te noemen. Hoewel ik geboren ben in een dorp, ben ik echt een stadsmens. Ik speelde immers voor clubs uit 4 van de 5 grootste steden van Nederland. Na gespeeld te hebben voor onder andere oud-Feyenoord hoofdtrainers Dick Advocaat, Fred Rutte en Erwin Koeman, maar ook Feyenoord-icoon Jan Boskamp, keerde ik afgelopen winter na 8 jaar weer terug op de Nederlandse velden, waar ik bij mijn tweede wedstrijd ook meteen trefzeker was. Wie, oh wie, ben ik? Daar mogen jullie even lekker op gaan broeden en dan komen we in het eind van de uitzending daarop terug.
Nou, prachtig. Zal ik dan, want als we dan toch in de rubriekjes zitten,
ja.
Ik heb er natuurlijk ook één, hè?
Kom erop.
Insta-inspector.
Ja, jongens, het was een weekje om van te smullen, hoor. Ik weet niet of je het hoort. Mijn vingertjes af te leggen. Jazeker. Ja. het was lekker. Laten we beginnen eventjes met... we komen straks op Stengs terug. Gaan we uiteraard nog over hebben. Want ik hoorde luisteraars denken, waarom heb ik het er niet over gehad? Gaan we zo doen. Ja. Geertruida, Timber en Stengs, die waren bij een basketbalwedstrijd van het Nederlandse team.
Ja.
Die speelden een hele belangrijke wedstrijd tegen Griekenland. En ja, Johan, jij bent natuurlijk enorm onze basketbalkenner.
Ik heb geen idee wat ze gedaan hebben. Nee.
Dit moeten we niet knippen, vind ik.
Nee, laat mij nou even. Want wie deed er mee bij die Grieken? Jawel.
Charisteas. Oh.
Gewoon tweede carrière als basketballer. Ja.
Ja, nee. Niet Charisteas, Rob. Het was Antetokounmpo. En dan wordt Johan helemaal happy natuurlijk, want dat is een van de beste spelers van de wereld, maar...
Het was een van zijn broers.
Dus het was niet de Antetokounmpo.
Ja. Het is een beetje bij die Pogba van Sparta, die een paar jaar geleden had.
Ja, precies. Ja, ja.
Oh, ja.
Precies, ja. Jongens, Pogba doet mee. Ja, het is wel zijn gehandicapte broer.
Ja, ja precies.
Ja, en dan even het volgende, jongens, want vorige week werd hij natuurlijk 80. Feyenoord's clublegende Willem van Hanegem.
Ja.
En ik moet echt zeggen, jongens, ze hebben afgelopen... Nou, terwijl jullie een uitzending aan het maken waren afgelopen maandag, heeft Feyenoord een prachtige show gemaakt. Ik geloof samen met Algemeen Dagblad en nog wat meer mensen die er betrokken bij waren. Maar dat is echt... Dat was zo'n fantastisch leuke show. En dat hij verdient ook. Die man is 80 jaar geworden nogmaals. Is geridderd ook nog. Hè? Dat is ook goed. Door Ankie Broekers-Knol.
Ja.
Dat is de burgemeester. Die had een speech, had ze gedaan. Van, ik heb even getimed. 10 minuten, jongens. Ja, echt ongelooflijk. Maar en die hele zaal begon al te fluiten. Duurt te lang. En jongens, doe even normaal.
Nou, is ongeveer hoe lang die keeper van Groningen de tijd nam voor elke uittrap. Ja. Dus daar konden we alvast aan wennen.
Ja, maar superleuk voor hem. En, ja. En overigens was Mats Wiever daar te gast. Zat ik wel aan te denken toen hij naast hem zat. Is eigenlijk wel een beetje de Willem van Hanegem van dit Feyenoord.
Ook lang, ook krullend haar.
Ook goed met de kop.
Ook middenvelder.
En af en toe met een geweldige paas. Dus,
ja. Ik denk wel dat we dan de kwaliteiten van Willem van Hanegem een beetje tekort. Die was wel een van de beste van de wereld. Daar is Wiever nog niet, maar laat het er maar worden. Laat het maar de nieuwe van Hanegem worden.
En ook leuk jongens, want Sjaak Zwart was de gast. En die heeft toch eventjes daar op het podium. Dat is dan weer een Ajax-legende. En die heeft het hele Ajax zitten afvakkelen. Dus daar kon heel Rotterdam natuurlijk ontzettend van genieten. Dus hartstikke leuk.
Hoopte die ook dat Ankie Broekers-Knol degradeert of dat niet?
Dat zou zomaar kunnen, Rob. Dat zou zomaar kunnen. Hey, jongens, hebben jullie wel eens gehoord van Justine Brando? Nee, ja, ik zie jullie heel erg moeilijk kijken. Dus nee, dat is een speelster van de Feyenoordvrouw.
Ja, het is gewoon Brandau. Brandau, die kennen we natuurlijk. Het is gewoon Becky van Feyenoordvrouwen.
Ja, ik noemde Brandau. Ik denk, dat is...
Jij denkt dat ze een Franse achtergrond heeft. Nee, jij maakt dat weer heel sexy. Ja,
Ja, goed, ik denk dat het zo moet, maar dat maakt niet uit. Nee, een hartstikke leuk bericht had ze gepost. Die heeft namelijk bijles gegeven aan, daar komt die jongens, Vinny D'Annunzio. Dat is een Amerikaanse Italiaan in de jeugd van Feyenoord. Die speelt geloof ik bij de onder 13 of onder 14.
Ja.
En heeft zij bijles gegeven. Ja, ik vind dat in het Nederlands overigens, als je denkt, waar gaat het over? Leuk. Nederlandse les. Ik vind dat echt superleuk dat dat binnen de club allemaal zo gedaan wordt. En petje af weer.
Leuk. Weer een compliment. Ja, god, de complimentenlijn van Wes is geopend hoor.
Absoluut, absoluut. Hey jongens, dat was hem weer. En voordat wij gaan voorbeschouwen op die wedstrijd, die zware wedstrijd tegen PSV, moeten we toch eventjes nog dit aan de luisteraars vertellen. Want we hebben weer een geweldige actie van NordVPN voor je.
Och.
Dat is toch wel weer, dat is die app die je op je telefoon moet hebben. Ik heb hem ook. Ik zit in Zwitserland, voor de mensen die het niet weten. Ik heb ooit na een wedstrijd van Feyenoord een vriendin ontmoet. En ik dacht, ik blijf gewoon lekker hangen in Zwitserland.
Ja.
En ik kon die wedstrijden in het begin dus niet kijken. Totdat ik dus met NordVPN in één keer in aanraking kwam.
Ja.
Ja, dat is fantastisch. De uitvinding van de eeuw.
Ja, dat snap ik.
En ik kan dus nu die potjes gewoon kijken als ik daar zit.
Eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat NordVPN jouw relatie heeft gered. Want anders was jij natuurlijk nooit in Zwitserland gebleven. En had je gezegd, liefde van Feyenoord is toch net iets groter dan voor jou, vriendinnetje.
Laat het er vooral niet horen. Maar
nee, precies.
Dat is helemaal waar. Dit klopt als een bus.
Ja, mooi. Ik heb zo vaak ik heb veel te lang gewacht. Ik heb echt maanden gehad, jaren eigenlijk, met illegale streampjes en weet ik veel wat.
Ja, dat moet je niet doen.
Nu zit ik nog steeds, anno 2024, kijk mijn ongewenste e-mail en dan krijg ik weer 15 keer goud uit Zambia aangeboden. weet ik veel wat allemaal, omdat ik ooit een keer Feyenoord FC Toen wilde kijken.
Ja.
Ja, en dan zit je met de gebakken peren. Dus wees nou verstandig inderdaad en luister naar in dit geval Wesley. Heb je een linkje nog?
Ja, zeker heb ik een linkje. Je moet vooral gaan naar nordvpn.com/keingeloel. Want daar hebben we een fantastische actie voor je. Samen met NordVPN dus. Tot 20 maart is die actie geldig. Dan kan je dus bij een 2-jarig NordVPN abonnement enorme korting krijgen.
Hatsa.
4 maanden gratis. Ook Hatsa. Nog eens erbij. En daarbovenop nog eens eventjes. Nog een keer 3 maanden gratis. Kan je dus weggeven, moet ik wel bijzeggen, aan een vriend. Of, daar komt-ie. Of aan jezelf. Ja, want niemand gaat het controleren. Dus dan kan je dus in totaal 7 maanden gratis krijgen. Ja, het is...
Hallo, hey.
Hebben.
Misselijk maken, misselijk maken het goede actie. Absoluut. Ja, nou goed. Hebben we dat NordVPN ook weer eens onder de aandacht gebracht. Die zullen er blij mee zijn. Maar jongens, komende zondag staat hij op het programma.
Ja.
Ach, ja. We hebben hem lang uitgesteld. Want is dit er zo eentje waar we met angst en beven naar uitkijken? Of gaan we daar met volle overtuiging heen, Jopie?
Ja, nu verwacht het volk. Ik als clowntje, Jopie Positivo, moet me echt weer opzetten. Van dat we daar wel eventjes heen gaan en dat we helemaal niks te vrezen hebben. Maar het eerlijke verhaal is dat ik deze wedstrijd behoorlijk spannend vind. En dat ik daar waar je altijd wel denkt dat Feyenoord redelijk favoriet is of tegen de favoriet aanzit. Denk ik nu dat het wel veilig is om te zeggen dat wij niet de favoriet zijn in Eindhoven. Dat PSV in een bloedvorm nog steeds is. Ook al was het na de winterstop misschien ietsjes minder sprankelend dan voor de winterstop. Maar met hoeveel gemak zij tegenstanders oppoetsen. Afgelopen weekend gingen ze ook weer gewoon met 7-1 over een tegenstander heen. Dat is heel erg indrukwekkend. En dan moeten we niet gaan bagatelliseren. Dus Er zijn affiches waar ik met meer zin naar uitkijk in een weekend dan PSV uit op dit moment.
Toch is zo dat Feyenoord in het verleden, historisch gezien, best vaak goede zaken heeft gedaan in Eindhoven. Ik heb het hier even voor mijn neus. 83 wedstrijden, 44 keer winst voor PSV. 26 keer voor Feyenoord. Dat is een aanzienlijk beter percentage dan dat we bijvoorbeeld in de Arena hebben.
Ja, of nee.
In Amsterdam, eventjes breder trekken.
Maar ook de laatste 10 edities. Ik bedoel, want het is allemaal leuk wat ze in 1952 hebben gedaan. Maar goed, dat is natuurlijk niet zo relevant meer. Maar de laatste 10 jaar heb je dat 3 keer gewonnen. In 2013-14, 2016-17 kampioensjaar. En natuurlijk in dat jaar met Jens Toornstra met de 0-4 juichen bij de cornervlag van Dessers. Ja. 3 keer gelijk. En 4 keer verloren. Een grappige doelsaldo. Dat het voor ons nog beter is ook. Dat we er 17 hebben gemaakt. 15 tegen. Waarbij die 0-4 natuurlijk wel hielp 2 jaar geleden. Dus je ziet het ook wel. Het is een tegenstander waar, ondanks dat je niet favoriet bent deze editie, maar waar je in het verleden ook best wel resultaten hebt gepakt.
Zeker, ja. Er heeft natuurlijk heel lang een stempel op gezeten van, joh, wat Feyenoord met Ajax heeft. Hè?
Ja.
Echt bijna angst als je daarheen gaat. Dat heeft PSV met Feyenoord. En ook in het Philipsstadion is het toch echt vaak Feyenoords kant opgevallen. Wat je net al zelf aangeeft. Maar ja, ik heb ook even zitten kijken naar wanneer PSV dan überhaupt voor het laatst in het Philipsstadion verloren heeft. Ja, dat is 2022 geweest. In november. Dat is echt lang geleden. 12 november 2022. Van AZ. 0-1. Ja, ja. Dat lijkt alweer. Toen zaten wij natuurlijk midden in onze kampioenscampagne.
Ja.
En toen moest het eigenlijk allemaal nog een beetje beginnen. Hè? Toen we misschien een beetje rond die periode bovenaan kwamen. Dus het is krankzinnig hoe lang PSV het al heel goed doet in het eigen stadion. Maar ook inderdaad overal. We moeten de credits geven, maar niet te veel.
Zou je van tevoren tekenen voor een gelijkspel?
Ja, kijk, ik zeg je heel eerlijk dat ik... Het moet een klein beetje aan Rob denken, aan onze allereerste uitzending die we ooit maakten met Kijk de Roel.
Naar beneden kijken, ja?
Dat is, ja, naar beneden kijken. Ik zou toch eigenlijk zeggen van, joh, van tevoren puntje. Ik zou daarvoor tekenen. Want dat zou ook betekenen dat je Twente alsnog niet op een... al die puntjes tellen daar met Twente. En daar ben ik ervan overtuigd. Ik heb laatst alle programma's naast elkaar gelegd. Dat we boven Twente gaan eindigen, hoor. Maak je maar geen zorgen. Maar ik verwacht gewoon niet dat wij nog in die titelstrijd iets gaan betekenen. Ja, als het wel gebeurt, zou het zeker op basis van de afgelopen weken, hoe het spel ook is... En hoe moeilijk Feyenoord scoort, ik zou het grootste wonder vinden wat ik qua Feyenoord supporter heb meegemaakt.
Ja, dat laatste ben ik met je eens, maar ik zou niet tekenen voor een gelijkspel, eerlijk gezegd.
Nee, waarom niet?
Het is niet dat ik daar ontevreden mee zou zijn, gewoon puur qua resultaat. Alleen ik denk, ja, wil je nog iets,
ja,
dan moet je gewoon winnen. Dan moet je op 7 punten komen, klaar. En we zijn helemaal niet... ik ben helemaal na de winst op. Nou ja, ik heb geen één wedstrijd waarvan ik denk... Nou, daar wil ik een dvd'tje van. want ja, dat zo sprankelend is het allemaal niet. Alleen het gekke is... Voor de winst op speelden we natuurlijk vaker wel echt heel leuk voetbal. En toen baalden we iedere keer dat we weer een of andere onnodige kutgoal tegenkregen. Ja, na de winst op zit het zo dicht als ik weet niet wat. In de competitie weliswaar.
Ja.
Houden we heel vaak de nul. Zijn we best solide. Alleen Almere vond ik... Maar goed, dat was na Roma wel verklaarbaar. Dus ik vind ons best wel... We zijn een beetje saaier gaan voetballen, zou ik willen zeggen.
Ja. Op zijn PSV's misschien zelfs vroeger. Dat PSV jarenlang kampioen werd met van die 1-0'tjes uit bij NEC, uit bij Twente.
Maar ik vind ons best wel heel degelijk geworden. En ja, het is niet per se inderdaad leuker om naar te kijken. Maar ik geef ons dus wel een kans... Ja, en ik ben niet bang voor Twente, dus als je... Ik zou niet van tevoren al zeggen, oké, laten we voor een puntje gaan.
En weet je wat het is, Wes? Dus ik snap jouw gedachtegang. Een punt, niet verliezen is ook wel lekker voor het gevoel, maar... ik ga wel heel erg mee in de lijn van Rob. Het zijn nu 10 punten met nog 11 wedstrijden te gaan. Dat kan je terugbrengen naar 7 met nog 10 wedstrijden te gaan. Maar dan. En natuurlijk, je mag daarvan dromen, je mag ervan hopen. Ik ga daar niet van uit, maar ik vind het wel een lekker idee. Nadat wij tegen ze gespeeld hebben, is het programma van PSV uit naar de Eagles. Daarna hebben ze die uitwedstrijd tegen Dortmund, wat natuurlijk voor de competitie niet meetelt. Maar goed, dat kan ook wel extra knakje opleveren. Daarna hebben ze Twente thuis en daarna hebben ze NEC uit. Dus tot en met maart is dit hun programma. Dit zijn allemaal geen makkelijke wedstrijden. Het is niet dat je even makkelijk een overwinningje voor PSV neerzet. En tuurlijk, ze zijn in al die wedstrijden, misschien op Dortmund na, zijn ze favoriet. Maar ja, hè, als ze het naar 7 kunnen brengen en ze zullen het, onverhoopt zullen ze een puntje pakken bij Eagles. Want in hetzelfde programma hebben wij hebben Heracles thuis, Heerenveen uit en Utrecht thuis. Dat zijn over het algemeen zou dat... Utrecht is nu wel een bloedvorm, maar...
Ja, dat is waar.
Nee, maar die andere twee, dat zijn normaal gesproken 6 punten. Dus ja. Ik zou niet tekenen voor een gelijkspel.
Dat je eind maart al bovenaan staat.
Dit is een heel leuk... jongens, het zou echt het wonder van... uit de Feyenoord-historie zijn.
Nee, maar het is toch gewoon lekker als je nog... Kijk, PSV heeft het hele seizoen geen druk gevoeld... behalve hun eigen records kunnen verbreken. Ja. Nou, op die momenten hebben ze het net niet gered. Die lange winstenreeks die ging net niet. En ze hadden nog een of ander record in handen... wat ze dan evenaarden, maar niet overtroffen.
Ja.
Ja, ik zou het wel lekker vinden als ik echt een beetje druk ga voelen.
En ik wil ze ook niet het hele seizoen dat ze geen enkele wedstrijd verliezen.
Dat kan ik ook niet hebben.
Dat ze straks dat hele verhaal dat ze het hele seizoen alles gewonnen hebben... of maximaal 2, 3, 4 keer gelijk hebben gespeeld. Dus ik wil ze ook gewoon een klapje geven. Gewoon omdat dat lekker is. En dat... Want daar hou ik me ook maar aan vast. We hebben natuurlijk al 3 keer tegen ze gespeeld dit seizoen. Het waren 3 keer wedstrijden waarin we 2 keer verloren hebben, 1 keer gewonnen. Maar het verschil in al die wedstrijden was zo minimaal. Dat was steeds degene die het eerst scoort, die wint. Dan weet Feyenoord in ieder geval wat het te doen staat. Snel scoren en dan daar maar op gokken. Zeker met
moet je eigenlijk gewoon met Linger beginnen. Want dan ga je binnen 3, 4 minuutjes wel...
Ja, dan kan je hem 5 minuten eruit halen. Ja. Dan kan je zeggen van, joh, je hebt je werk gedaan, hopzee. Nee, ja... het kan, maar PSV is gewoon wel goed.
Ja,
en die hebben natuurlijk een reeks waar je u tegen zegt. Ook weer het nieuws wat ineens weer naar buiten kwam... dat ze waarschijnlijk zonder Veerman spelen. Nou, dat is ongeveer de enige speler die ze niet een vervanger voor hebben. Dus dat...
Zou dat betekenen dat Babari erin komt, denk je? Ja, dat is toch een speler die Peter Bos graag ziet... En daar is het natuurlijk wel om te doen, hè, de afgelopen tijd.
Ja.
Feyenoord zou op het vinkentouw zitten. Zijn contract loopt af. En Feyenoord zou hem overtuigd hebben. Hè. Feyenoord lag op pole position, hoor je dan. Om hem over te nemen. Nou, nu schijnt het dan toch weer een klein beetje anders te zijn. Feyenoord heeft hem toch nog weer geprobeerd te benaderen. Of tenminste gebeld gewoon. In aanloop naar die topper. En dat vinden ze bij PSV niet zo netjes. Die hebben aan hun... huisjournalist Elfrin, hebben ze
een woordvoerder bedoel je?
Ja.
De woordvoerder, ja, de woordvoerder van PSV, hebben ze dat even aangegeven.
Hoofdschrijver van het clubblad.
Dat is niet zo netjes hoe dat gegaan is, die handelswijze. En daar wil ik even wat over zeggen, jongens. Want de potverwijte ketel dat hij zwart ziet. Ik bedoel, moeten we het nog eventjes over Wijnaldum hebben, bijvoorbeeld. Hè? Ooit Ruud Gullit, ook weggekaapt door PSV vanuit Rotterdam. Maar ik zag een tweetje van Feyenoord Youth Watcher die eigenlijk mijn hele gevoel geweldig omschreef. Credits ook weer dus naar hem. Maar PSV lokte de afgelopen 3 jaar, ik citeer eventjes, 14 Feyenoord spelers. 14 Feyenoord jeugdspelers naar Eindhoven.
Ja.
Nou, een paar van die namen. Jaden de Guzman, hè, de zoon van, die we heel graag in de Kuip hadden willen gezien. En Sheik Touré, ook zo'n speler die natuurlijk in de Youth League 2017 is er nooit gekomen. Maar dat waren allemaal wel tikkies. Ja, ik denk dan, joh, jongens, zing even een toontje lager.
Maar het is toch hoe dan ook lekker. Het is op het moment dat hij bij PSV tekent, weten we in ieder geval dat hij daar het maximale salaris gaat opstrijken. En op het moment dat hij naar ons toe komt, dan hebben we een fantastisch talent binnen. Want dat schijnt het verhaal te zijn. Dat hij alleen komt op het moment dat hij een soort van garantie heeft dat Arne Slot blijft. Nou ja, dat kan je natuurlijk nooit geven. Maar op het moment dat hij wel naar onze kant zou komen, dan heb je toch weer een versterkt gevoel dat Arne Slot misschien toch misschien iets meer heeft gezegd over zijn aanblijven volgend seizoen.
Ja.
Kortom, het zijn Ajax-praktijken. Ajax deed dat altijd vroeger, dat ze vlak voordat ze tegen een tegenstander moesten spelen, dat ze ineens zeiden, oh, we willen die linksback van jullie wel halen, waardoor zo'n linksback waardeloos speelde. Ja. Ik bedoel, PSV moet zich niet arrogant wanen. Wij kunnen ook hun spelers afpakken op Sodemieter met ze.
Ja, nou inderdaad, Jopie. Helemaal gelijk.
Ja,
mooi. Nou. Ach jongens, ja, dan moeten we toch naar het hoofdpijndossier momenteel. Ik krijg er bijna letterlijk hoofdpijn van als ik eraan denk hoe Kelvin Stengs op de grond lag in die slotfase.
Het was toch gewoon een rode kaart, jongens? Waar sloeg het op wat die Peersman deed?
Ja, Peersman. Ja, ik heb al een compilatie gezien. Het is echt wonderbaarlijk snel. Maar op Twitter gaat, of op X, moet ik zeggen. Gaat al een compilatie rond van Peersman. Van allerlei echt schandalige overtredingen op spelers. Ook met, die dan geblesseerd achterbleven. Ja, dit was ook weer zo krankzinnig. Ja, ik zou zeggen 3 jaar in TBS.
Ja.
Nee, maar nee,
ja, het is heel treurig voor Kelvin Stengs.
Dit is zo achterlijk inkomen. Ja. En Kees Kwakman was bij ESPN na de wedstrijd wel duidelijk, hoor. Die zei, ja, ik ben hier niet zo van. Dit is voor mij gewoon een rode kaart.
Ja, ik wil het niet. Dat hebben we nu aangestipt. Maar ik vind het eigenlijk veel erger voor Kelvin Stengs. Die jongen, je zag de tranen in zijn ogen staan. Hij trok het shirt over zijn gezicht.
Geen goed teken, hè? Zeker met zijn blessure verleden bij AZ al.
Nou, daar heeft Arne Slot is daar na afloop op teruggekomen. En zei eigenlijk van ja, ik heb Stengs nu meegemaakt bij Feyenoord. Hij is een hele goede voetballer. Maar ik heb Stengs ook voor de blessure meegemaakt bij AZ. En toen was hij een waanzinnige voetballer. Waarmee hij dus eigenlijk zegt, hij is nooit meer op dat niveau gekomen van voor zijn knieblessure. Nee. En dat, ik vond dat wel redelijk pijnlijk om te horen. Misschien zijn we zelf ook, we zijn ook in deze podcast soms wel eens hard voor hem. Hè, van joh, we verwachten eigenlijk meer van zo'n speler die we voor zoveel geld hebben binnengehengeld en die zo'n potentie heeft. Maar dat vergeten we misschien wel eens, dat het lijf niet altijd doet wat het wil. En dat is nu bij Stengs ook het geval. Nou, dan heeft hij dat al. Komt daar nu misschien nog wel een speculeren, want we weten het niet zeker. Er is nog geen uitsluitsel. Maar ja, het zou zomaar kunnen zijn dat daar weer een verschrikkelijke blessure overheen komt. En dan moet je echt maar afvragen hoe je terugkomt als voetballer. Ook mentaal is het een enorme klap dan. Dus ja, ik hoop echt dat het meevalt. En anders wil ik Kelvin Stengs vanaf deze plek enorm veel sterkte.
Ja, absoluut. Maar ja, dan wel de vraag. Want dat is de een is dood, de ander is brood. Kijk, Giménez die gaat natuurlijk in de basis terugkeren. Dat lijkt me een zekerheidje. Maar laten we dan eens beginnen met die 10-positie. Gaan we daar gewoon weer Timber naar voren geschoven krijgen? Zerouki en Wiever erachter?
Ja, ik denk het wel.
Niet toch? Ja, het gaat niet gebeuren. Maar
zeg
ik vind
zo vaak. Ja, niet... Nee, gaat niet gebeuren. Maar...
Nee, maar ja, op basis van vandaag. En het is lekker opportunistisch. Ik weet het. Maar Linger is toch wel weer lekker. Laat hem dan wie dan ook op 6 speelt bij ze of op 8 speelt. Laat ze maar gek maken. Maar goed, misschien moeten we die als impact player als reserve hebben.
Precies. Laat die Ramoio maar echt het zweet tot zweet in zijn krullen voor zijn ogen zitten. En dan Linger erin. Nee, dat zou ik doen.
De flankies. Dat is is die
ik
weer?
Ik denk dat we nu na ongeveer 27 sollicitatiebrieven van Ivan Nusec niet meer om hem heen kunnen. En ik heb laatst met Stan Spoel heb ik voor onze patrons een aflevering gemaakt. Waarin we hem hebben besproken waarom Ivan Nusec niet speelt. Nou, Ivan Nusec, daar kwam het op neer, kan eigenlijk nog niet de druk zetten aan zoals Slot dat wil. Maar wat hij aan de bal brengt is echt veel meer dan Paisao. En met Minté nu steeds beter in vorm. Ik zou dat op die manier aanpakken. Met Ivan Nusetjes op links en Minté op rechts.
Dus we gaan niet voor de nieuwkoopvariant die we natuurlijk in eigen huis toen tegen ze hadden. Om met name die linksback van ze, van wie ik zijn naam nu eventjes kwijt ben. Van Dest. Om die in te perken in het aanvallende geweld van ze. We gaan gewoon uit van eigen krachten lekker aanvallen.
Ja, ik vind dat nog een twijfeltje, de rechtsbuiten. Ik zou inderdaad Ivanovic wel, die zou ik een basisplek gunnen, zou ik ook doen.
Ja.
Ik denk eerlijk gezegd dat hij wel met Nieuwkoop gaat starten, Wes.
Ja, dat is denk ik alleen op het moment dat Hartman fit is. Want ik kan me ook voorstellen, op het moment dat Hartman niet fit is...
Ga je dan met zo'n driemans verdediging... Zeg maar.
Nee, ja, dan sluit ik niet uit.
We gaan geen Amsterdamse praktijken doen hier, Rob. Ben je nou helemaal gek geworden?
Nee, maar ik kan me dan voorstellen dat Arne Slot wel genoeg gezien heeft op basis van de tweede helft, dat hij toch zegt van ik ga gewoon met Nieuwkoop als rechtsback, Hansko als linksback en dan doe ik het centraal met Geertruida en Belen. Waarbij ik Geertruida nog steeds kwetsbaar vind in het verdedigende koppen en tegen Luc de Jong lijkt me dat dan weer niet zo'n succes. Dus terwijl ik dit zeg, denk ik, dit is eigenlijk helemaal geen optie. Dus,
ja, nou, ik vind wel dat je soms... Tuurlijk moet je ook rekening houden met een tegenstander. Maar ik vind het, als je zo ver aanpast, dan vind ik het, dan gaat het echt ten koste van je eigen voetballende kwaliteiten. Dus ik vond het wapen met Nieuwkoop eroverheen komen bij Minté, dat vind ik echt een wapen. Ja. En zeker ook tegen... dat worden toch geweldige gevechten met zo'n Dest aan de linkerkant. Die Dest echt niet allemaal hoeft te winnen, hoor. Dus
Dest gaat... Ja, ik wil Dest wel eens wel zien tegen Minté, tegen ons speedkanon. Ja. Ik denk absoluut. Dat hij dan ook in, net zoals Meta de hele tijd erachteraan kan hobbelen. Lekker man.
Kijk, nou ja, dus ik zou wat meer van eigen voetbal uitgaan. Nou, maar misschien overschat ik de boel, maar dat zou ik doen.
Oké. Nou, we gaan straks op het einde wel voorspellen. Voordat we daarheen gaan, Rob, hebben we nog nieuwe patronen?
Zijn er twee. Mooi.
Oh, wat goed.
Niels van Schijk. En...
Welkom.
Ja, ik weet niet of hij van adel is, maar Ray Eerland van Lid. Mooi naam.
Nou, die heeft ons een berichtje gestuurd, jongens. En dat is toch wel een knijtermooi verhaal. Want Ray die vertelde, hij is trotsvader van zoon Lucas, die eind deze maand 4 wordt. Maar sinds vorige week is hij ook vader geworden van dochter Levi. En wat nou het bijzondere van dit verhaal is, hij heeft zijn dochter meteen ingeschreven als kameraadje, want dat hoort als papa.
Tuurlijk, zo hoort dat.
Ja. Maar hij stuurde daarna ook een berichtje via onze DM. Hij zei van, joh, ja, hey, kan ik haar ook meteen lid maken van Patreon? Want dan kan ik daarna de formele inschrijving doen bij het gemeentehuis, dat ze ook ingeschreven wordt in de burgerlijke stand. Dus ja, dit is zo fantastisch.
Goede volgorde wel, hè?
Exact. Dus ja. Dochter Levi is samen met haar broertje Lucas en natuurlijk papa Ray en moeder, waarvan ik dan geen naam heb, zijn trots Feyenoord gezin. En ik denk, ja, weet je, als je dus inderdaad je dochter eerst inschrijft bij Kijngeloel als patron en dan pas bij het gemeentehuis, ja, dan heb je de zaak op orde. En dat betekent dat jij ook geen reden meer hebt om niet patron te worden. Nee. Want Dit is hoe het leven werkt. Ja, dit is wel hoe het leven werkt.
Dit zijn
dus ontzettend leuk.
Je hebt hier heel veel prioriteiten goed.
Exact. Ja. En heel veel geluk van je gezinnetje, Ray.
Absoluut.
Hoop dat het goed mag gaan met moeder en dochter.
Ja. Hey, Jopie, Kijngeloel.
Ja. Ja, die gaan we uiteraard gaan we die gewoon weer online zetten. 24 uur voor die wedstrijd. We spelen mee voor de vijfde periode. De afgelopen twee keer was het Marieke Verhulst die volle bokker aan punten
scoort. Staat bovenaan, heb ik begrepen.
In de vijfde periode staat hij op dit moment eerste. Die moeten we pakken. Dus ga dat gewoon weer meedoen, ook op onze website kijngeloel.nl. En als je daar toch bent, ik zeg het nog maar een keer, word lid van ons Patreon-platform. Advertentievrije podcast, bonus podcast, waaronder die mooie podcast van Wesley met Stan Spoel onder andere. Een offline evenement zit er aan te komen. Ik kan er niks over zeggen. Onze patronen die hebben al een uitnodiging gehad.
Mag ik een kleine teaser nog geven? Want we hebben natuurlijk nu de bekerfinale gehaald. En dat gaan wij in deze podcast de komende tijd niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Dat bedoel ik maar.
En daar komt hele leuke extra content aan de komende weken. Dus ik zou dat ook zeker... dat is wel de moeite waard, hoor.
Nou, genoeg met al onze advertenties en alles wat je moet doen. Ik ga nog even met jullie naar dat spelerspaspoortje.
Ja. Ik heb een idee dus.
Oké, nou, ik zal hem nog eventjes even voorlezen voor de mensen die er zaten van hoe zat het ook alweer. Ik debuteerde in het betaald voetbal bij Feyenoord, maar het zou niet fair zijn om mij een kind van de club te noemen. Hoewel ik geboren ben in een dorp, ben ik echt een stadsmens. Ik speelde immers voor clubs uit 4 van de 5 grootste steden van Nederland. Na gespeeld te hebben voor onder andere oud-Feyenoord hoofdtrainers Dick Advocaat, Fred Rutte en Erwin Goeman, maar ook Feyenoord-icoon Jan Boskamp, keerde ik afgelopen winter na 8 jaar weer terug op de Nederlandse velden, waar ik bij mijn tweede wedstrijd ook meteen zeker was. Wie, oh, wie ben ik? Rob, jij denkt het te weten. Ja, dat vind ik
natuurlijk... Ik weet hem nu ook.
Oké, nou Rob, Rob, jij was als eerste. Nee, Rob maar.
Nee, dat is niet goed, wat ik namelijk dacht.
Oh.
Dus, ik laat het maar Wesley, toch. Ik wilde Timothy de Rijk zeggen en toen dacht ik ineens, eerst... Oh, jij ook?
Ja, ik wilde ook Timothy de Rijk zeggen.
Nou, maar jongens, dat is ook het goede antwoord.
Nee!
Nee, joh. Ja, wat goed.
Timothy de Rijk.
Ik had helemaal niet het idee dat hij bij Feyenoord debuteerde, namelijk.
Nee, dat is het mooie van Timothy de Rijk. Die zat in de jeugdopleiding van Anderlecht. En die tekende op zijn 18e een contract bij Feyenoord. Maar daar was wat gedoe over, want Anderlecht was al van mening dat zij ook een akkoord met hem hadden. En toen hebben we Bart Goor in de deal gemixt. En toen is hij min of meer gereld voor Bart Goor. En daardoor heeft hij zijn debuut in betaald voetbal bij Feyenoord gemaakt. Maar hij heeft natuurlijk nooit in de jeugdopleiding gezeten. Heeft in Eindhoven voor PSV gespeeld. Hij heeft bij ADO Den Haag natuurlijk zijn meeste glorietijd gehad. Hij is ook uitgeleend geweest vanuit Utrecht, van PSV naar Utrecht. Dus dat waren de 4-5 grote steden.
Mooi.
En hij heeft met Dick Advocaat bij PSV en ook met Fred Rutte bij PSV. Bij ons natuurlijk met Erwin Koeman. Dus dat was een beetje het verhaal.
Nou, Wes, hebben we hem toch goed?
Nee, maar jij moet de credits krijgen. Zo
knap.
Is het.
Hartstikke knap. Absoluut. Nee, dat is hartstikke goed. Hartstikke goed. Leuk ook een keer dat jullie wat raden. Want ik dacht, misschien is die weer te moeilijk. Maar hey, complimenten. Maar goed.
Ja, hartstikke goed.
Laten we gaan voorspellen. Wesley wil altijd afsluiten. Dus Rob, jij mag als eerste.
1-3.
1-3?
Ja.
God, jezus. Oh.
Ja, maar ik weiger... nou ja, wat ik net zei, weet je, ik teken niet voor een gelijk spel. Waarom zou ik dat dan wel voorspellen? Ga ik niet doen.
Maar ja, gaat er wel een einde aan onze nulstreak in de Eredivisie komen?
Ah, dat is weer balen, hè?
Dat geloof ik dus niet in. Ik denk dat we... ik moet eerlijk zeggen, bij deze mensen, het is meer hopen dan dat ik het echt geloof. 0-1. Maar ik ben Jopie positief. Ik denk dat we met 0-1, laten we zeggen 82e minuut corner, door een verdediger die erin geramd wordt, laat belen zijn. Ja, dat lijkt me wel voor lachen. Ja, Bottekin heeft het in het verleden wel eens gedaan. Dat leverde toen een kampioensjaar op. Dus wie weet dat ook nu Belen de race naar het kampioenschap gaat openen. Het zou toch lekker zijn? Oh, wat hoop ik het, zeg.
Wes? Is Trauner weer fit?
Nee, die is die kan je voorspellen, maar die gaat niet spelen.
Nee, zonder gein. Ik denk dat we een enorme... ik denk dat de pers na afloop weer gaat mekkeren over dat het... dat we AS Roma-praktijken gaan zien bij twee van die ploegen. Dus het wordt AS Feyenoord dat met 0-1 gaat winnen. Want ik teken dan wel van gelijk spel, maar ik voorspel wel een overwinning uiteraard. Ja. En 0-1, en dat gaat een doelpunt worden. Ja, dat is toch wel de man om wie het eigenlijk draait de afgelopen tijd.
Linger?
Nee. David Hanschko.
Ja, lekker.
Ja, toch die verdediger.
Is wel een man die dat kan. Toch die verdediger. In zulke wedstrijd.
Zeker. En ik denk dat het een enorme poeier van afstand wordt. Dus dat wordt echt echt juichen.
Smullen.
Lekker, man.
Nou ja, hoe dan ook. Winst gelijk of verlies, maar vooral hopend op het winst, gaan wij wedstrijd nabeschouwen aanstaande maandag. Ja. Dus ga dat vooral weer luisteren. Bedankt weer voor het luisteren van deze show en tot maandag.
Joejoe.